In 1 Korinthe 15 waren wij de vorige keer bij vers 20. En ik heb geprobeerd u aan te tonen dat dat begrip eersteling in de Bijbel alles van doen heeft met eerstgeboorterecht. In het Oude Testament reeds worden woorden van deze betekenis, eersteling, eerstgeborene, worden gebruikt ter aanduiding van het erfrecht. Een belangrijk aspect van dat eerstgeboorterecht is dan weer het eventuele koningschap en priesterschap. Daar gaat het hier natuurlijk ook over, want hier wordt de term van toepassing gebracht op de Heer Jezus en daarna wordt inderdaad gesproken over zijn koninkrijk en dat hij als koning moet heersen. Maar er hangt inderdaad nog wel het een en ander aan. In de eerste plaats, de term eersteling is natuurlijk toch primair een aanhaling van het Oude Testament, uit het Oude Testament. Zo u wilt een verwijzing naar het Oude Testament. En ik neem u even heel snel mee naar Leviticus hoofdstuk 23. Leviticus hoofdstuk 23, waar wij vinden de wetten der hoogtijden, heet dat. Dat heeft niet met eb en vloed te maken, voor alle duidelijkheid. Hoogtij. Nee, het is niet hoogtij, het is hoogtijd en daar een meervoud van. Niet noodzakelijk een feest, hoewel het dat dikwijls wel is, maar er zijn ook hoogtijden des Heren die niet gerubriceerd worden in de categorie feest. Wat ik even gauw aanhaal is dat we hier vinden in Leviticus 23 vanaf vers 5... dat vermeld wordt hoe men in de eerste maand, op de 14e der maand tussen twee avonden des Heren Pascha zou eten. Niet vieren, dat kan niet, want het wordt niet als feest beschouwd. Ik zeg het er altijd maar wat bij, want er is nogal wat misverstand over ontstaan. Het eten, slacht en eten van het paaslam op de avond van de 14e wordt niet geacht een feest te zijn. Het feest is pas de andere dag. Namelijk vanaf vers 6 hier, en dat is dan op de 15e dag van die maand. Dat is de eerste maand, die heet Aviv in het Hebreeuws of Nisan in het Aramees. En het is bij ons maart, april, en we hebben het over Pasen, daar komt het op neer. Hè? Op de 15e dag dezelfde maand is het feest van de ongezuurde broden, ook genoemd het feest van Pesach, het feest van Pasen. Maar omdat men ongezuurde broden zou eten in plaats van gezuurde, heet het ook het feest van ongezuurde broden. 7 dagen zult gij ongezuurde eten. Matzes staan er, eten. En dan op de eerste dag daarvan zult geen heilige samenroeping hebben, geen dienstwerk zult gij doen, maar gij zult 7 dagen vuuroffer den Heren offeren. Op de 7e dag zal weer een heilige samenroeping wezen, geen dienstwerk zult gij doen. Hetgeen ons niet het recht geeft om die dagen een sabbat te noemen. Het is geen sabbat. Sabbat is gewoon de 7e dag van de week. Maar er zijn andere dagen die als feestdagen gelden en die, waarop men geen dienstwerk zou doen. En dan. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israël, zeg tot hen: als gij in het land zult gekomen zijn het welk ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, was de bedoeling, want de oogst is dan rijp, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot de priester brengen. En over dat begrip hebben wij het nu. De eerstelingen. Een garf der eerstelingen. Eerstgeborenen kan niet, want garven worden niet geboren, dus dan is dat een wat onmogelijke term, dus dan staat er eerstelingen. In het Hebreeuws wordt het verschil überhaupt niet gemaakt, dat heb ik u al gezegd, geloof ik. Maar er staat: gij zult, als het oogsttijd is, een garf der eerstelingen van uw oogst tot de priester brengen. Het zal duidelijk zijn dat dat dan dus ook inderdaad de eerste vrucht is van de oogst. En zo vertalen de Engelsen dat dan weer, de first fruits heet dat. Eerste vruchten van de oogst. Voordat de werkelijke oogst plaatsvindt, zelfs ruim daarvoor. En garf, een schoof, En hij zal die garf voor het aangezicht des Heren bewegen. Tot leven wekken, eigenlijk dus. Bewegen. Opdat het voor u aangenaam zij. En wanneer moet u dat doen? Des anderen daags, na de Sabbat, zal de priester die bewegen. En dan moet er nog het een en ander gebeuren. Het gaat gepaard met het brengen van bepaalde offers, waaronder een specifiek spijsoffer, maar daar gaat het me nou verder niet om. Maar het gaat me nu om vers 15 vervolgens. Daarna zult gij u tellen van de andere dag na de Sabbat, namelijk van de dag dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht hebben. Het zullen 7 volkomen zevens zijn, 7 volkomen Sabbaten. Tot de andere dag, na de 7e Sabbat, zult gij 50 dagen tellen. En dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heere offeren. En gij zult het maken van, en dan volgt het een en ander. Waar we hiermee van doen hebben, is met de instelling van wat wij populair noemen het paasfeest, en daarna wat wij populair noemen het pinksterfeest. En die zijn aan elkaar gekoppeld via 7 volkomen sabbatten. Dat is vers 15. Dat wil zeggen, er zit 7 weken tussen. Dat is op onze kalenders, op onze christelijke feestkalender ook zo. Er zitten 7 weken tussen. 7 weken na Pasen is het Pinksteren. Maar waar het over gaat, is feitelijk dit, dat dat zogeheten paasfeest of het feest van ongezuurde broden, dat duurt 7 dagen. Dat valt op een vaste datum bovendien. Bij ons niet, maar volgens de Mozaïsche wet wel. En in de Joodse wet uiteraard ook. Dat zijn heel makkelijke dingen. Ze maakt verder niet uit. Het wordt gevierd van de 15e. En niet eerste en tweede paasdag, maar tot en met 7e paasdag. Het wordt de 15e tot en met de 21ste. En omdat het op een vaste datum gevierd wordt, is het elk jaar weer op een andere dag van de week dat het begint. Hè? Dat begrijpt u toch, hè? Wij vieren kerst op een vaste datum, 25 december. En wij vragen elk jaar, wanneer valt, op wat voor dag valt dat? Valt het in het weekend of valt het door de week? Want daar hebben we belang bij, uiteraard. Hè? Maar dit Joodse Pasen, dit Bijbelse Pasen, is op een vaste datum. Het begint dus elk jaar weer op een andere dag van de week. Maar aangezien het feest 7 dagen duurt, zit er altijd ergens een Sabbat in. Die je kwijtraakt als je al die dagen Sabbaten noemt. Omdat je geen dienstwerk mag doen. Vooruit maar weer. Er zit altijd een zaterdag in, laat ik het zo zeggen dan. Hè? Want dat is de Sabbat. Hè? Er zit altijd ergens een Sabbat in. En wat er dan staat is dat op de dag na de Sabbat, gedurende die 7 dagen van Pasen, dus na Paaszaterdag, kom je terecht op wat wij noemen Paaszondag, de eerste dag der week. En op die dag, dat is dus een vaste dag in de week, eerste dag der week, zal die eerstelingengarf bewogen moeten worden voor het aangezicht des Heren. De Joden zijn daarin ook de weg kwijtgeraakt. Die gedenken die eerstelingengarf op een vaste datum. Maar dat is niet bijbels. Het is niet een vaste datum. Het is een vaste dag van de week en het is dus steeds een andere datum. Het eigenaardige doet zich voor dat hoewel de Joden dat kwijt zijn, want volgens Flavius Josephus werd de eerstelingengarf bewogen voor het aangezicht des Heren op de 16e van de eerste maand. De 15e was de eerste dag van het feest van Pascha en de andere dag doen ze dan die eerstelingengarf. Dat kan je bij Flavius Josephus, of hoe je maar heet, kan je dat nalezen. Niettemin was het fout, volgens de instructies. In het christendom heeft men dat merkwaardige wijze toch enigszins doorgekregen, denk ik. Want ons Pasen vieren wij inderdaad niet op een vaste datum in het jaar, van welke kalender dan ook. Maar wij vieren het inderdaad op de dag na de Sabbat. In de dagen waarin ongeveer het Joodse Pascha zou moeten zijn. En wij vieren het dus op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Die leg ik u nog wel eens uit, maar dat klopt precies. Ons Pascha, ons paasfeest, christelijk paasfeest, is feitelijk niet eens het paasfeest. Het is het feest van de eerstelingengarf. En dat is weer zo, omdat de opstanding van de Heer Jezus Christus was op een eerste dag der week. En ook heel uitdrukkelijk, langs andere weg beschreven, de dag na de Sabbat. En viel dus gelijk met de tijdstip, met de dag dus, waarop die eerstelingengarf zou hebben moeten bewogen worden voor het aangezicht des Heren. Dat is ongetwijfeld niet gebeurd, dat zei ik u al, want de Joden hielden een ander systeem op na, maar volgens de Bijbel komt dat met elkaar overeen. En dus de allereerste vrucht van de oogst, maar dan ook echt het allereerste, werd ingezameld en tot leven gewekt, min of meer, bewogen heet dat, voor het aangezicht des Heren op de dag na de Sabbat gedurende het feest van Pascha, van Pasen. Na de eerste volle maan, op de dag na de Sabbat, ja. Na de eerste volle maan heet zoiets in de lente. Maar het zal duidelijk moeten zijn dat die eerstelingengarf hier in Leviticus 23 al een beeld is van de opstanding van Christus. De first fruits. De eerste vrucht van de oogst. En de oogst, ja, wat is dat? Het resultaat van het werk Gods. Dat wil zeggen, het tot stand komen van de nieuwe schepping. Misschien moet je ook zeggen, en dat kun je zeker ook zeggen, het begin van het koninkrijk, zoals dat van oudsher beloofd was. Het begint dus van de vervulling van alle beloften die God in oud-testamentische tijd gedaan heeft, omdat immers alle beloften Gods in Christus ja en amen zijn en Christus verscheen als de Christus op deze dag. De dag na de Sabbat in gedurende de week van Pascha, dat is het verhaal. En ik weet wel dat daarover gediscussieerd wordt, maar dat komt gewoon omdat men deze inzettingen niet begrijpt en daarna ook niet begrijpt wat het Nieuwe Testament precies zegt over welke dag het was. Maar daar ga ik me nou niet mee bemoeien, dat vind ik te ver uit de richting. Het gaat er maar om dat we bij dat woord eersteling inderdaad terugverwezen worden naar deze inzettingen in elk geval. En vanaf die dag na de Sabbat, vanaf die eerste dag der week, worden dus 7 weken geteld. En dan weer de dag daarna, om zo te zeggen, de 50ste dag, dan is het verhaal rond. Dan ben je dus weer op een eerste dag van de week terecht. 50 dagen later, inclusief gerekend, 50 dagen later. En dan zou men opnieuw een eersteling hanteren. Namelijk, men zou 2 broden als spijsoffer bewegen voor het aangezicht des Heren. En dat heet dan het brood der eerstelingen. Beweegbroden wordt het bij gelegenheid ook genoemd. Dat wil zeggen, we hebben 2 gelegenheden waarbij sprake is van eerstelingen van de oogst. De een is die van de eerstelingen garf, de andere is die van de eerstelingen broden. In vers 17 heet het beweegbroden. Het zijn de eerstelingen den Heren, zijn eerstelingen voor de Heren. En in vers 20 heet het brood der eerstelingen. Dat gebeurt dus 50 dagen later en daarom heet het bij ons het Pinksterfeest. Want Pinkster betekent 50. En bij de Joden heet het het Wekenfeest, omdat het gaat om 7 maal 7 dagen. Men heeft 7 weken geteld, om zo te zeggen. Dus heette het Wekenfeest. En u weet waar je terecht komt, hè? 50 dagen na de dag van de opstanding van Christus. Dan kom je in Handelingen 2 terecht. Op het Wekenfeest, het Pinksterfeest, ja. Ja. En waarbij duidelijk moet zijn dat die gebeurtenissen die zich daar afspeelden in Handelingen 2 op de eerste Pinksterdag, het resultaat zijn van en voortvloeien uit de opstanding van Christus. Er staat er zelfs tamelijk nadrukkelijk. Ik ga het niet met u lezen, ik vind het te ver uit de richting. Maar het idee is inderdaad dat de geest, de Heilige Geest, gegeven werd reeds aan de discipelen op eerste paasdag. Toen de Heer zei, ontvang de Heilige Geest. en op hem blies. En op de Pinksterdag zei Petrus: Christus, de Heer Jezus Christus, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En ik zeg niks geks, ik zeg altijd nu betekent na wat vooraf ging. Nu betekent na en na betekent nu. Na wat vooraf ging, inmiddels, als je een plechtig Nederlands woord wil hebben. En dus zei Petrus, God heeft dit uitgestort, of Christus heeft dit uitgestort, dat gij inmiddels, want het is 50 dagen later, ziet en hoort. Want toen wij wedergeboren werden, ontvingen wij de Heilige Geest. Maar we zijn niet wedergeboren door de gebeurtenissen op Pinksterdag. We zijn wedergeboren door de opstanding van Christus, zei Petrus. Of Paulus zegt, hij heeft u met Christus medelevend gemaakt en al dat soort dingen meer. Het is nooit een terugverwijzing naar Pinksteren, het is altijd een terugverwijzing naar Pasen. Maar die twee zitten aan elkaar vast. Waarom dat zo gaat? Nou, een van de redenen daarvoor is, want er zijn er een paar, maar een van de redenen daarvoor is die welke wij zien hier in 1 Korinthe 15. Ga ik nu naar terug. En ik heb het nou maar niet meer over al die andere eerstelingen waarover gesproken wordt in het Oude Testament. Die allemaal bestemd waren voor de Heer. We hebben het nu weer over 1 Korinthe 15, waar Christus de eersteling is. En dus logischerwijze op grond van de oudtestamentische analogieën gewijd zou moeten zijn in zijn opstanding aan de dienst aan God. En ik weet wel dat sommigen daar nooit van gehoord hebben, maar het is toch heus gewoon wat het Nieuwe Testament uitgebreid leert, dat de Heer Jezus in zijn opstanding leeft en wandelt tot heerlijkheid des Vaders, dat hij is aangesteld over het huis Gods, dat zijn wij, en dat hij trouw is aan degene die hem gesteld heeft, Hebreeën 3, was dat? Hebreeën. Hij stond op uit de dood en hij werd van Gods wegen in de dienst van God gesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En voor dat doel, Hebreeën 5 vers 1, werd hij dus uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die daarvoor de mensen doen zijn. Bovendien, een priester staat in dienst van God, daarom heet hij priester. En hij is hoge priester, want hij is de eerste, althans onder dat nieuwe verbond. En daar hebben we het nu over. Kortom, dat eerstelingenschap heeft alles van doen met koningschap, priesterschap, erfrecht. En het wordt uitgebreid geïllustreerd in de Mosaïsche inzettingen. Onder de wet dus. Dat zijn illustraties. Dat begrip eersteling, dat vinden wij in 1 Korinthe 15. Daar staat, maar nu Christus is opgewekt. Inmiddels is Christus opgewekt. Te verwachten was dat dat zou gebeuren, eenvoudig omdat het was aangekondigd in oudtestamentische tijd. En als Paulus erover spreekt, dan zegt hij in Handelingen 13 dat God de beloften die hij aan de vaderen gedaan heeft, vervuld heeft toen hij Christus uit de dood heeft opgewekt. En de uitdrukking, maar nu Christus is opgewekt, lijkt me daar volledig in te passen. Het is dat wat beloofd was. En het is inmiddels vervuld. Maar nu, Christus is opgewekt. Je kunt hem ook anders lezen en gewoon zeggen, maar inmiddels is Christus opgewekt. Want dat staat er eigenlijk, hè. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En ik heb u al gezegd, denk ik dat uit de doden betekent natuurlijk met achterlating van de overige doden. En dat betekent dus automatisch dat degene die uit de doden opstaat in aanmerking komt voor eerstgeboorterecht. En dus staat het er eigenlijk twee keer. Hij is opgewekt uit de doden, dan was hij de eerste, want de anderen bleven achter. En er staat dan meteen achter in de Statenvertaling, en is de eersteling geworden dergene die ontslapen zijn. Die ontslapen zijn, dat begrijpt u, die gestorven zijn. Maar de uitdrukking, en is de eersteling geworden, is wat erg ruimhartig vertaald, mag ik wel zeggen. Dat ziet u ook, want het woord en staat schuin gedrukt, hè. Dat wil zeggen, dat staat er niet. Maar het woord geworden staat er ook niet. Ik heb net nog even, gauw even nagekeken in de NBG. De zogeheten nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951. En daar staat inderdaad, Christus is opgewekt uit de doden als de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Dat woordje al staat er dan ook niet. Maar zo is het dan geïnterpreteerd. En dat is geworden staat er dus niet bij. En hoewel de term duidelijk, wat mij betreft, terugverwijst naar de oud-testamentische inzettingen omtrent die eerstelingen, de eerste vruchten van de oogst, en niet alleen van de graanoogst, maar allerlei andere zaken ook, veronderstelt eersteling natuurlijk toch dat er daarna nog meer volgt. En dat is hier ook zo. Want in de volgende verse wordt meteen gesproken over wat er dan nog volgt op die eersteling. Is die eerste, moet er ook een tweede zijn, of zoiets, hè? En daar gaat de apostel Paulus nu op in. Hij is de eersteling, dergene die ontslapen zijn, want... En dat woordje want, dat drukt nou juist deze gedachte uit. Hij is de eerste, hoezo de eerste? Komen er dan nog meer? Ja, want... Terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. En nog een keer. Want gelijk zij alle in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Je vindt hier het verschijnsel waar ik dikwijls op wijs. Deze beide versen beginnen met hetzelfde voegwoord, want. En dat betekent in de praktijk dat je ze ook met elkaar kunt verwisselen. Je kunt ze naast elkaar lezen. Je leest van vers 20 eerst door in vers 21. Daarna lees je van vers 20 nog weer door in vers 22. Alleen, je legt ze naast elkaar, want die versen hebben precies dezelfde strekking. De ene zegt, terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. En de andere zegt, gelijk zij alle in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus alle levend gemaakt worden. Je zet ze keurig naast elkaar en je weet wie die ene mens is. Die eerste mens uit vers 21, terwijl de dood is door één mens, komt overeen met, want gelijk zij alle in Adam sterven, die ene mens is dus Adam. En daartegenover de opstanding, dan wel het levend gemaakt worden, dat is ook door een mens, dat is namelijk Christus. Nou ja, de vertalers hebben mens dan toch maar met een hoofdletter gezet. Maar ik weet hoe moeilijk men het dikwijls heeft met, als kerst al lang weer achter de rug is, hoe moeilijk men het heeft met het idee dat de Heer een mens is. Nou ja, het werd, toen hij geboren werd. En hij is dat nog steeds. Vandaar dat in verband met deze dingen, Hebreeën 5 vers 1 ook inderdaad zegt, dat een hoge priester wordt genomen uit de mensen. En gesteld bij God. En daarom moest de Heer Jezus mens worden, om daarna uit de mensen genomen te kunnen worden, in de functie gesteld van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het is de hoge priesterlijke taak of functie van de zoon des mensen in de hemel. Zo heet dat. Hè? Ja, één mens. Op dezelfde wijze als dat trouwens ook gezegd wordt in Handelingen 17... dat God de wereld zal oordelen door één mens. Een man heeft men toen vertaald. Maar het is gewoon hetzelfde. Hè? Door één man, één mens, die hij daartoe gesteld heeft. En die hij daartoe uit de dood heeft opgewekt. Precies hetzelfde. En dan heb je ook nog altijd, want als het nou niet opzoekt, dan gaat het veel sneller. Hè? Dan heb je ook nog altijd het Johannes-evangelie, waar staat dat God al het oordeel aan zijn zoon, aan de zoon, zijn zoon, gegeven heeft, omdat hij, die zoon, de zoon des mensen is. Ik vind dat een pracht van een uitdrukking. Omdat het gaat over de zoon van God. God geeft alle macht, alle oordeel aan zijn zoon, omdat die zoon de zoon des mensen is. Dat is langs de andere kant uiteraard. Maar het hele punt is inderdaad dat we in Genesis al lezen dat het de bedoeling was dat een mens over de mensheid zou regeren. Wie bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Door welke mens? Uiteindelijk, ik bedoel, in hoogste instantie. Want de zoon des mensen, de zoon van Adam, zal wel degelijk een koninkrijk hebben over de gehele schepping. Maar in ieder geval over de gehele aarde en al wat erop en dan wel daarin is. En daar gaat het hier ook over in de volgende verse. Over dat koninkrijk en hij moet als koning heersen enzovoorts. Het is die mens. En zoals de dood door één mens is, zo is ook de opstanding door één mens. Want gelijk zij allen, de mensen namelijk, gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dat wil zeggen, Christus is de eersteling van degene, de eerste bedoel ik, van degene die levend gemaakt zullen worden. En achteraf bewijst natuurlijk ook dat het hele begrip oogst een uitbeelding is, in elk geval en uiteindelijk, van de opstanding. Het is iets breder dan dat. Het is niet alleen opstanding, het is ook wedergeboorte enzovoorts. Oogst is ook in het Nederlands een term ter aanduiding niet alleen van de landbouwoogst, maar ook van resultaat van arbeid of van leven. Het heet allemaal oogst, ook in het Nederlands. Wie wint zaait zal
stormoosten.
Met een zeis. Met een maaimachine. Nee, dat heeft niks met landbouw te maken dit keer. Hè. Maar daarmee wordt de uitdrukking natuurlijk toch wel geïllustreerd. Dat lijkt me wel even voldoende. In elk geval wordt in vers 21 en 22 een vergelijking gemaakt tussen Adam en Christus. En daarmee tussen de oude mens en de nieuwe mens. Dat zijn termen die elders in de Nieuwtestamentische brieven gebruikt worden. In dezelfde toepassing uiteraard. En het punt is dat allen sterven in Adam. Nou ja, allen. Gelijk zij alle in Adam sterven. Let op dat er niet staat gelijk zij alle door Adam sterven. Het wordt wel eens gedacht. Men denkt dat de kat overlijdt omdat Adam een zondaar was. Ja, ik zeg het zo ongelukkig, zuster. Ja, dat weet ik wel. Maar ja, je moet soms een beetje afstand nemen. Hè. Er wordt dikwijls gedacht dat Adam zondigde en toen ging het in de hele schepping, de hele natuur, het hele milieu zal ik maar zeggen, ging het toen fout. Dat staat nergens in de Bijbel. Dat is bedacht. Ik weet niet waar dat echt vandaan komt. Ja, de dood is door één mens, maar u wordt geacht te begrijpen dat het daarbij gaat om de dood in alle mensen. Dat wil zeggen, wij erven de dood mee. Zo simpel is dat. Nee, ik weet het, de Bijbel spreekt niet over de zondeval van dieren. Maar aangezien dood zonde is, het is zelfs doodzonde. Doodzonde. Moet er toch iets zijn met deze wereld? Er moet toch de werking van de zonde wat groter zijn en wat meer zijn dan alleen in de mens. En dat is ook zo. Maar daar wilde ik nou maar niet op ingaan, want dan heb ik het helemaal niet meer over de eerste Korinthebrief. Waar het me om gaat is dit, dat de uitdrukking gelijk ze alle in Adam sterven, natuurlijk en logische wijze betekent dat wij mensen, wij hebben het leven geërfd van Adam, het leven van Adam is in ons. Daarom wordt de naam Adam soms, of het woord Adam, soms vertaald met mens. Hetgeen meestal geen probleem oplevert en toch niet juist is overigens. Maar toe maar, wij hebben namelijk adamitisch leven ontvangen en de ellende van dat leven is dat het sterfelijk is, dat wil zeggen het blijft niet. Gezien de omstandigheid dat wij mensen zondaren zijn, is het misschien maar goed ook dat het leven niet blijft. Maar een klein beetje filosofie brengt ons toch al gauw bij de gedachte dat het zo niet zou moeten zijn. Hè? De ellende in de wereld, die komt voort uit de dood. Heel ons leven, de strijd van het menselijk bestaan, is een strijd tegen de dood. Heel ons leven is een vechten tegen tegen de dood, tegen het verderf. Het heet dan ook dienstbaarheid, slavernij der verderfenis. En niet alleen die van onszelf, maar van alles om ons heen. Mijn fiets staat ook alweer te roesten, die is zo oud nog niet, maar... Je moet er wat aan doen, anders dan rot het vanzelf weg. Dat heet verderf. Maar goed. Maar wat de mens en de menselijke natuur betreft, ja, dat zit er gewoon aan vast. Of je nou netjes leeft of niet, je bent sterfelijk, vergankelijk, je bent een voorbijganger, zeg ik altijd. En het normale woord voor mens in het Hebreeuws is ook enos, dat is eigenlijk anas. En anas betekent gewoon ziek, zwak, of zullen we zeggen sterveling, of sterfelijk, dat is wat het betekent. Het is lastig genoeg voor de vertalers. Want het is echt een negatieve term dus. Hè? Ja. Maar het punt is dat wij worden geacht in Adam te zijn. Let ook op het woord in. Hè? Niet door Adam. Maar of dat zo is of niet, heb ik het nou niet over. Ik heb het erover dat het er niet staat. Er staat in Adam. En in, dat treedt ook altijd hetzelfde... Hetzelfde verhaal in werking, in wil zeggen verbonden met, als behorend tot. Samen met is iets te zwak uitgedrukt. U weet wel, in Christus zijn, die uitdrukking is dat, de in. Maar wij zijn van nature in Adam, wil zeggen dat we deel hebben aan Adam en dat er in ons heel wat adamitisch is. Nou ja, in de natuurlijke mens is alles van Adam. We hebben het vererfd over weet ik hoeveel generaties, maar dat doet weinig ter zake. En omdat wij in Adam zijn, met Adam verbonden zijn, hebben wij deel aan zijn leven, voorlopig, maar daarna ook aan zijn dood, die in ons werkt. En dus, gelijk zij allen in Adam sterven. Dat die fysieke dood, de dood, het gevolg is van... En eigenlijk analoog is aan zonde, en dat zonde eigenlijk dood is, ja, dat is zo. Dat de dood dus voortkomt uit de zonde, dat is zo, ja. Maar goed, gelijk zij alle in Adam sterven, alzo, nee, eerst nog even vers 21, want terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Het wordt één mens veroorzaakt, maar vers 22 zegt hem dus sterker, gelijk ze alle in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. En je moet er niet iets in lezen wat er niet staat, want wat er staat is simpelweg dit. Wij mensen zijn van nature in Adam en omdat wij in Adam zijn, sterven wij. Maar zover wij in Christus zijn, zullen wij levend gemaakt worden. Moeilijker is je niet. Of had ik moeten zeggen, voor zover wij in Adam zijn, maar in dat geval is er geen uitzondering. Voor zover wij in Adam, dat zijn we allemaal. Maar voor zover wij in Adam zijn, sterven wij. En voor zover wij in Christus zijn, zullen wij levend gemaakt worden. En dat zijn niet allen. Toen zei iemand, maar ja, dan krijg je een erg domme en oppervlakkige discussie. Toen zei iemand, ja, maar er staat toch allen? Ja, staat allen, ja. Welke allen? Allen die in Christus zijn. Dat zijn niet alle mensen, dat zijn alleen allen die in Christus zijn. En zo wordt het beschreven, die twee staan tegenover elkaar. Degenen die in Adam zijn, hebben leven ontvangen van Adam. Degenen die in Christus zijn, hebben leven ontvangen van Christus. Ben ik weer in Handelingen 2. Het Pinksterfeest, waar staat dat God zijn geest, maar dat is zijn leven, gegeven heeft. Zijn beloofde geest gegeven heeft aan de Heer Jezus Christus toen hij hem uit de dood opwekte. En die geeft die geest weer aan een ieder die gelooft. Van wie hebben we de geest ontvangen? Van Christus, en die ontving hem van God. Dus je kunt ook zeggen, we hebben de geest van God ontvangen. Dat is ook zo, maar het gaat dan altijd, hoe dan ook, via de middelaar. Hè? Alle beloften God zijn in Christus, ja en amen. Ik zoek hem niet op, dat kun je zelf ook, en het, je leest het zo in één keer weg. Dat is wat er staat, hè. Deze dan van God opgewekt zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En u komt de belofte toe en allen die verre zijn. Wat? De belofte, wat? De Heilige Geest. Bekeert u, staat er dan, en laat u dopen. Want u komt de belofte toe en allen die verre zijn. En gij zult die geest ontvangen dus. Precies, zo is het. En dat is gebeurd. En omdat het de geest van Christus is, op meerdere gronden, omdat het zijn leven is feitelijk, maar ook omdat het van hem hebben ontvangen, daarom zijn wij in Christus en zijn wij in Christus, Efeze 1 vers 3, gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. En zijn wij in Christus uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. We zijn in Christus gepredestineerd tot zoonstelling. We zijn in Christus begenadigd. Enzovoorts, dat staat er allemaal op volgorde. Het zijn de zegeningen van Christus, waaraan wij, omdat wij in Christus zijn, deel hebben gekregen. Dat is onze zaligheid. En op die grond zullen we dus ook, omdat wij in Christus zijn, levend gemaakt worden. Iedereen die in Christus is, ja, iedereen die in Christus is, allen. En dat is wat hier staat. Namelijk gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ik moet er wel bij zeggen dat wij elders lezen dat er dat niet alleen degene die in Christus zijn, maar ook de goddelozen, ik vind dat het is een wat hard woord geworden, maar het betekent gewoon degene die zonder God waren in de wereld, hè, de goddelozen. Dat ook de goddelozen zullen worden opgewekt, waarover wij het later opnieuw moeten hebben. Maar kijk, in het Johannes-evangelie, dan moet ik wel even goed zoeken. In het Johannes-evangelie... Goed. In Johannes hoofdstuk 5, daar hebben wij inderdaad eerst vers 26, die ik er straks uit het hoofd geciteerd heb. Dus nu komt hij alsnog. Johannes 5, want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon, dat wil zeggen aan de Zoon. Het gaat over de Zoon Gods, hè, uit vers 25. Alzo heeft hij ook aan de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Uiteindelijk in zijn opstanding. En heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij zoon van Adam is. De Zoon van God is zoon van Adam en daarom ontvangt hij inderdaad deze macht en dit gericht. En dan verwondert u daar niet over, want de uren komt in de welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Het was namelijk eerst de Heer Jezus Christus die het leven ontving, aan wie het leven gegeven werd in zichzelf. Dat is vers 26. Het loopt parallel aan Handelingen 2. En verwondert u daar niet over, want de uren komt in de welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Eerst was de Heer Jezus zelf, maar later allen, en dan staat er, en zij zullen uitgaan die het goede gedaan hebben. Wat is het goede? Als je dan wat moet doen, wat is dat dan, het goede? Ja, natuurlijk, ja. Wat moet ik doen om behouden te worden? Wat moet je dan doen dus? Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Geldt dat alleen voor mij? Nee, geldt voor je hele gezin. Voor je hele huis. Enzovoorts. Ja, geldt voor ieder mens namelijk. Goed. Verwondert u daar niet over, want er zullen... Dus iedereen zal die stem horen, zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens. En het punt is dat in 1 Korinthe 15 de apostel zich beperkt tot die opstanding des levens. Daar is ook een goede reden voor. Want ja, er is namelijk ook voor degenen die het kwade gedaan hebben, dat is dus ongeloven. Zij ongeloofden. Ja, ze wezen af, ja. Voor hen geldt een opstanding der verdoemenis, hetgeen domweg betekent dat ze wel opstaan uit de dood, maar daarna weer sterven. En dat heet dan de tweede dood. En dat is wat vermeld wordt in de Openbaring, dat betreft de gebeurtenissen van wat wij noemen de jongste dag. Ze niet gevonden worden, ze staan geschreven in het boek des levens, worden zij geworpen in de poel des vuurs, het welk is de tweede dood. Zij staan op om te verschijnen voor de rechter, voor degene aan wie het gericht gegeven is, de zoon, de rechter. En omdat zij niet het goede gedaan hebben, maar het kwade, zullen zij dan veroordeeld worden en dan is het definitief. Maar het heet opstanding der verdoemenis. En dat zijn twee soorten van opstanding. Maar zoals ze zegt, de apostel Paulus beperkt zich in 1 Korinthe 15 tot opstanding des levens. Definitief. En de andere laat hij buiten beschouwing, omdat het er verder nauwelijks wat voor doet. Ik bedoel, ja, voor die lui wel, maar ik bedoel, die worden geoordeeld. Maar ja, het is een opstanding, dat is maar voor even, dan verdwijnen ze weer. En dat is moeilijk oogst te noemen. U weet toch hoe dat was? Oogst. De tarwe wordt verzameld en gebracht in de schuur en er groeit ook van alles anders tussen, dus onkruid. En het wordt ook verzameld, maar het wordt verbrand. Dat is Matthäus 13, de gelijkenis van het onkruid. En omdat we hier een urk zijn, noem ik die anderen dan ook maar, die van het visnet of het sleepnet of gelezen wordt. Er zat van alles in dat net en de goede vis werd verzameld in vaten en al het andere wat erin zat, ik denk altijd oude schoenen of zo. Koeldaaier. Hè?
Koeldaaier.
Dat versta ik niet. Dat is wel goed ook zeker, of niet? Nou, maar goed, maar er zit nog van alles anders in die vis. Zal je gedacht zien wat je vangt als je net uitwerpt in de grachten van Amsterdam? He? Hoofdzakelijk fietsen van je. Overleden fietsen, ja. Dat doen we weer. Maar goed, dat wordt... ik sta er nog grap over te maken. Maar ja, het is natuurlijk ernstig, maar het is... Om het te bestuderen, moet je toch bij de les blijven, weet je wel. Er zit nog veel meer in, maar het wordt verzameld en het wordt inderdaad verbrand. Dat is wat er staat. Zet het dan niet in het net? Ja, het zat in het net, maar het wordt niet gerekend tot de visvangst als zodanig. En eventueel, ja, het wordt ingezameld, maar het wordt niet gerekend tot de oogst als zodanig. Het wordt verbrand. En in Openbaring, 20, heet het de poel des vuurs. Terug naar 1 Korinthe 15. De vergelijking is dus tussen Adam en Christus. In Adam sterven zij allen, in Christus worden zij allen, voor zover zij in Christus zijn dus, logischerwijze, levend gemaakt. Ik kan niet nalaten erop te wijzen, doet mijn Bijbel ook, in de verwijzingen onder vers 21, daar wordt verwezen namelijk naar Romeinen 5... In mijn Bijbel naar vers 12 en naar vers 18 en naar 6 vers 23. Die weet ik uit het hoofd niet. Maar de verwijzing naar Romeinen 5 is zeer terecht. Omdat we daar uitgebreid ook een vergelijking vinden tussen Adam en Christus. In de zin van dat er overeenkomsten zijn, maar ook in de zin van dat er tegenstellingen zijn. Ik vind het altijd lastig om die dingen te lezen, omdat daar typologische beginselen worden gehanteerd die voor velen kennelijk erg lastig zijn. Wat wij Westelingen hebben, weet ik niet, maar gevoel voor typologie, weinig hoor. Daar vind je niet zoveel, hè. Symboliek, ja. Maar wat daar staat, in Romeinen 5, dat is in de eerste plaats vanaf vers 12, met opzet lees ik het niet letterlijk, want dan moet ik te veel uitleggen. Maar daar staat dat aangezien de dood van Adam door die ene mens, Romeinen 5 vers 12, aangezien de dood tot alle Adamieten, tot alle mensen doorgegaan is, moeten wij dus concluderen dat alle mensen zondaren zijn. Dood is zonde. En zonde is per definitie dood. Zonde is immers missen, dat hebben ze u wel eens verteld, hè, op de zondagsschool. Zonde is missen. Ja, dat is scheiding dus. En dat is precies wat dood is. Scheiding, het raakt elkaar niet, het valt uit elkaar, enzovoorts. Op allerlei niveaus. En waar de mens blijkbaar sterfelijk is, van zijn wezen is hij dus blijkbaar een zondaar. Dat betekent dan ook meteen het eind van alle religie. En onder religie te verstaan, wat mijn woordenboek, mijn encyclopedie en wat het maar is eronder verstaat, namelijk dat de mens zijn best moet doen door goede werken op een of andere wijze zijn zaligheid, of althans de gunst van God, dan wel de goden, te verwerven. De Bijbel zegt, de mens is een zondaar, dus het is mis. Hij sterft, hij is dus een zondaar, en als hij een zondaar is, in wezen, van nature, ja, dan is er dus verder niks aan te doen. Dat is toch niet zo moeilijk te begrijpen? Dat is wat hier staat. Maar de mens is hardleers. Nou ja, zo, dat staat er dan niet, maar blijkbaar. En God geeft althans aan een deel van de mensheid, een klein deel, toen in elk geval, van de mensheid geeft hij de wet. Maar uit de wet blijkt in de praktijk, niet dat de mens een sterveling is, maar er blijkt uit dat hij daadwerkelijk een zondaar is. Want onder de wet gaat het per definitie mis. De mens kan zich daar niet aan onderwerpen. Maar dan staat er, maar ook voordat er een wet was, was de zonde in de wereld. Hoe weten we dat? Ja, doordat de mens stierf. Maar goed, via Adam is het dus niet best en onze adamitische afstamming is dus ook niet best. Het gevolg is dat zonde en dood heersen, vers 14, van Adam tot Mozes, maar daarna ook, hè. Maar dan krijg je vanaf die versen, vanaf vers 15, krijg je de vergelijking, nou krijg je 7 vergelijkingen feitelijk, tussen Adam en Christus. Zoals gezegd gaan ze niet bespreken, het zijn kennelijk lastige zinnen. Maar het punt is dat door de misdaad van één velen gestorven zijn, en dat door de genade van één mens, Jezus Christus, vele leven hebben ontvangen, daar komt het op neer. En dat soort vergelijkingen zijn het, hè. In Adam heerst de dood, in Christus heerst het leven. Door die ene misdaad van Adam, en daarna staat er, maar die ene rechtvaardigheid van Christus, dat is de andere kant van het verhaal. En als je er een streep onder zet en al die 7 vergelijkingen bij elkaar optelt, dan kom je ongeveer in vers 21 terecht, het laatste vers van Romeinen 5. Gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, zou in onze dagen de genade heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. Is ook een overeenkomst, namelijk Adam stond aan het hoofd van de mensheid die zijn leven had ontvangen, en Christus staat aan het hoofd van de mensheid die zijn leven heeft ontvangen. Dat zijn alle gelovigen, alle wedergeboren mensen. Wedergeboorte is namelijk een afrekening via de dood feitelijk, dan wel via het kruis, waar aan Christus, de Heer Jezus moet ik zeggen, voor allen gestorven is. Daarmee komt een einde aan die heerschappij van de zonde, einde ook aan de positie van de zondaar als zodanig. Maar wedergeboorte houdt vervolgens in dat men alsnog nieuw leven ontvangt, het leven namelijk niet van de eerste, maar van de laatste Adam. En daarmee niet van de oude mensheid, maar van de nieuwe mens. En daarmee van een nieuwe mensheid. En zoals de oude mensheid allemaal familie van elkaar is, zo zijn wij die wedergeboren zijn ook allemaal familie van elkaar. We hebben dezelfde leven ontvangen. Ik wilde zeggen genen, maar dat weet ik niet. Maar we hebben hetzelfde leven ontvangen. Dat van Christus namelijk. Ik vind het altijd leuk om Efeze 3... in dit verband te lezen, waar staat dat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En daarna vind ik het aardig om te zeggen wat er dus niet staat. Er staat niet namelijk, er staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En er staat niet dat we vervloekt zijn met elke stoffelijke vervloeking op aarde in Adam. Maar dat laatste is wel de positie van de natuurlijke mens, hoor. Dat is nou juist waar we van verlost zijn, hè. Vervloekt met elke stoffelijke vervloeking op aarde in Adam. Maar we horen tot die andere mensheid. We zijn niet meer, althans voor God, niet meer in Adam, maar in Christus. God ziet ons en rekent ons in Christus. En in Christus zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus, enzovoorts. En in hem zijn wij dus, volgende zin, Efeze 1 vers 4, in hem zijn wij uitverkoren. Dat is eigenlijk de hele leer van uitverkiezing. Er zit nog het een en ander aan vast. Met betrekking tot priesterschap en priesterlijk volk. Maar niettemin, dit is de essentie ervan. Wij zijn in Christus en daarmee uitverkoren. Namelijk genomen, gekozen uit die oude mensheid. En net als Christus zijn wij een nieuwe mens geworden. We zijn hem gevolgd in de wedergeboorte. We maken van die nieuwe mensheid deel uit. En omdat wij bovendien nog eerstelingen zijn ook, zouden wij zelfs deel hebben aan het koningschap en priesterschap van Christus. Want wij zijn een gemeente van eerstgeborenen. Maar goed, dat heb ik vorige keer ook, dacht ik, tamelijk uitgebreid laten zien. Er zit daaraan vast, dat is het hele leer van uitverkiezing. Ben je in Christus? Wel, Christus is uitverkoren, dus als je in Christus bent, ben je in Christus uit. En dat staat er. Want er staat niet gelijk hij ons uitverkoren heeft om in Christus te zijn. Maar er staat gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Want sinds wij in hem zijn, hebben wij deel aan zijn uitverkiezing. Ook trouwens aan die predestinatie tot zoonstelling, vers 5, want ook wij zouden tot zonen gesteld worden op grond van dat eerstgeboorterecht. Want dat heb ik niet gezegd, ben ik in de gauwigheid vergeten, want die eerstelingen garf uit Leviticus 23 is een beeld van Christus, maar de eerstelingen broden zijn een beeld van de gemeente. Wij zijn die broden. Eerstelingen broden. Het zijn er twee, ja. Maar juist die twee wijst op de dubbelheid en daarmee op het dubbele deel van het eerstgeboorterecht of van de eerstgeborene. Officieel gemaakt uit één deeg. Geloof niet dat het ergens staat, maar het wordt nooit anders geïnterpreteerd. Nog door de Joden, nog door christenen. Het is één deeg wat gemaakt wordt, er worden twee broden van gebakken. Dat is een dubbele dus. Hè. Bakker, doe mij een dubbel beweegbrood. Ja. Ik vind het altijd wel aardig, zulke uitdrukkingen. Maar even die draad vasthouden hier in Efeze. Hij heeft ons uitverkoren omdat Christus uitverkoren is en wij zijn in hem. Wij zijn in hem en omdat Christus tevoren geordineerd was tot zoonstelling, hetgeen gerealiseerd werd in zijn opstanding, de verlossing van zijn lichaam. Daarom zijn ook wij tevoren verordineerd tot zoonstelling en de vervulling ervan. Definitieve zoonstelling. Wacht op de verlossing van ons lichaam. Romeinen 8, maar ook 1 Korinthe 15, het laatste gedeelte. Dus ik kom er ongetwijfeld nog wel eens op terug, hè. Nou ja, enzovoorts, enzovoorts, want ik ga dat hier allemaal nu niet volgen. Het gaat er maar om dat we begrijpen dat hier die twee tegenover elkaar gesteld worden, hier in 1 Korinthe 15. Adam tegenover Christus en daarmee ook allen die in Adam zijn tegenover allen die in Christus zijn. En allen die in Adam zijn, sterven. En allen die in Christus zijn, zullen levend gemaakt worden. En dan komen we bij vers 23, namelijk maar een iegeluk, een ieder, of gewoon ieder, in zijn orde. De vertalers wijzen erop dat dat begrip orde niet primair is volgorde, eerst dit, dan dat en dat, maar het is in de eerste plaats rangorde. Nou maakt mij dat persoonlijk niet zo veel uit, want naar Bijbelse maatstaven geldt wie het eerst komt is hoger in rangorde dan degene die later komt. Dat wordt ook besproken bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief, waar bijvoorbeeld wordt uitgelegd dat Abraham, nou ja, er staat eigenlijk dat Levi tienden betaald heeft aan Melchizedek. Nou is dat historisch onmogelijk, omdat Levi nog lang niet geboren was toen. Want het gaat over Abraham die tienden betaalde aan Melchizedek. Maar ja, de Levieten en daarmee ook het Levitische priesterschap kwam pas later, generaties later, uit Abraham voort. Maar Abraham, de stamvader van de Levieten, betaalde tienden aan Melchizedek. Melchizedek was er dus eerder. En daarom staat het priesterschap van Melchizedek hoger dan het Levitische priesterschap. Het betekent ook dat als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek verschijnt, dat dan meteen een einde gemaakt wordt aan het priesterschap naar de ordening van Aaron. En dat wordt besproken in Hebreeën hoofdstuk 7. Want wie eerder is, is hoger in rangorde. En hier gaat het dan, naar men zegt, en dat zal wel, maar zo goed ben ik ook niet in het Grieks. Maar naar men zegt gaat het bij orde in de eerste plaats om rangorde. Maar er zit wel degelijk volgorde aan vast. Al was het maar vanwege het woordje daarna. Maar ik denk niet dat er veel uitgelegd hoeft te worden. Maar dat het niet alleen maar gaat om volgorde, maar daarmee ook om rangorde, dat lijkt me duidelijk. En dan staat er dus, een ieder in zijn orde, de eersteling Christus, maar dat wijst gewoon terug natuurlijk naar vers 20. Die was de eerste die opstond, en want daar ging het over, hè? Over opstanding zelfs, lichamelijke opstanding uit de dood. En ieder in zijn orde, de eersteling Christus, dat is inmiddels geweest. Daarna, lager in rangorde, maar ook later in tijd. Daarna die van Christus zijn, in zijn toekomst. En daarna zal het einde zijn. En met het woord einde zakt het verhaal een beetje in elkaar, maar men zou begrijpen dat het gaat over het einde van de opstanding uiteraard, want daar gaat het over. Hè? Ik bedoel, de Bijbel spreekt over einde der eeuw, einde der wereld enzovoorts. Dat is ook inderdaad zo. En misschien valt het samen, maar dat is het hele punt niet. Het punt is dat er in deze orde drie zijn, namelijk de eersteling Christus, daarna, nummer twee dus, degene die van Christus zijn in zijn toekomst en daarna de rest, waarbij het woord einde ook nog altijd de betekenis heeft van voltooiing. En zo is het maar net. Maar dan is het de voltooiing van de opstanding als zodanig. Wanneer dat is, die voleinding, of dat einde, dat weten wij ook. Het staat er trouwens uitgebreid bij, maar we kunnen het zo weten, want we hebben voor dat doel het begrip jongste dag. Nou ja, ten laatste dagen heet dat dan in het Johannesevangelie. En dat is wat beschreven wordt in Openbaring 20. En dat is inderdaad ook wanneer hemel en aarde voorbij zullen gaan. Enzovoorts, dus dat is ook einde van de wereld. Maar dat is niet waar het over gaat hier. Dat gaat over de voltooiing van de opstanding. Met andere woorden, we hebben de opstanding ten jongsten dagen, ten laatste dagen, wat inderdaad een Bijbelse uitdrukking is daarvoor. Maar er gaan twee opstandingen aan vooraf. En één is al geweest, dat is de opstanding van Christus. En daartussenin kennen wij nog één andere. En die heet hier die van de opstanding van die van Christus zijn in zijn toekomst. Toekomst hebben we, dacht ik, hebben we het alles besproken, dat begrip, toekomst? Toekomst, dat is de term in de Statenvertaling. Er zijn meer verschillende termen, maar dit is een heel belangrijke term ter aanduiding van wat wij noemen de wederkomst van Christus. Het is bovendien een ruime term. Dat wil zeggen, toekomst betekent in werkelijkheid, ongeacht wat het in het Nederlands betekent. Ik heb het over het Grieks. In werkelijkheid betekent het aanwezigheid. Wij herkennen het woord ook meteen, want het is parousia, algemeen bekend begrip in het christendom lijkt mij. Maar of men de betekenis kent, weet ik niet. Parousia, natuurlijk duidt het op de wederkomst van Christus, maar parousia betekent presentie. Het is ons woord presentie. Het betekent aanwezigheid. En daarna wijs ik erop dat het Nederlandse woord komst soms betekent het arriveren, het aankomen. Maar komst kan ook gewoon zijn de periode waarin iemand aanwezig is. Wanneer komt je schoonmoeder? Dat meestal betekent dat niet wanneer komt ze aan. Die moet ik onthouden, broeder. Die probeer ik te onthouden. Het betekent namelijk ook, en wanneer gaat ze weer weg? En te vrezen valt dat daar nogal wat tijd overheen gaat. Het is een periode namelijk van aanwezigheid. Degene die het plechtiger uitleggen dan ik, mij lukt dat nooit om het plechtig uit te leggen. Bovendien, dan praat ik zoveel na. En nou ja, goed. Men wijst er altijd op dat het woord parousia in het Grieks gebruikt wordt ook voor wat wij een staatsbezoek noemen. En dat is niet maar het arriveren van een machthebber van een buitenlandse mogendheid, maar het is een verblijf. Dat heet ook komst. En daar wordt ook het woord parousia voor gebruikt in wat we hebben overgeleverd gekregen aan klassieke literatuur, zal ik dan maar zeggen. Nou ja, dan hoort u het ook eens langs een andere route. Zijn toekomst, dat wil zeggen, ik zal het anders vertellen. De toekomst van de Zoon des Mensen komt overeen met de dagen van Noach. Dat staat in Matthäus 24, het laatste gedeelte ervan. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. De dagen van Noach waren er toch minstens twee dan, hè? In werkelijkheid was 120 jaar, want die dagen van Noach worden beschreven. Het zijn de dagen waarin Noach de ark bouwde en waarin de Heer gezegd had, vandaag over 120 jaar gaat het regenen. Nog 120 jaren, dan komt het oordeel. Want de dingen vinden nu eenmaal plaats te bestemder tijd. God heeft een plan en dat gaat op bestemde tijden, hè. Tijden en gelegenheden. En de dagen van Noach blijken die 120 jaren te zijn vanaf dat het oordeel van de vloed werd aangekondigd totdat die vloed ook daadwerkelijk kwam. Nou goed, en de dagen van Noach komen overeen met de toekomst van de Zoon des Mensen. Dat is ook een periode. In de praktijk is dat enige decennia. Precies kan ik dat niet zeggen. Want het hangt er vanaf of men daaronder verstaat zijn lijfelijke aanwezigheid. Of men, men verstaat eronder zijn aanwezigheid in de zin van zijn bemoeienis met de gang van zaken op aarde. En ik vestig er ook je aandacht op dat zelfs de uitdrukking gebruikt wordt voor het werk dat de Heer nu doet, omdat hij geacht wordt aanwezig te zijn, weliswaar niet in de wereld, maar wel in ons en in ons midden. Dan kan de term ook nog gebruikt worden, hoewel dat niet een fysieke aanwezigheid is. Maar waar het me om gaat is dit, dat de uitdrukking in zijn toekomst een brede term is ter aanduiding van alle gebeurtenissen, en dus de tijd, rondom of van wat wij noemen de wederkomst van Christus, maar de wederkomst van Christus is dus een periode. En daar hangen wat gebeurtenissen mee samen. En een van die gebeurtenissen is, maar dat weten wij hopelijk allemaal, en anders moeten we het bespreken, naar aanleiding van uiteindelijk vers 51 en wat er verder volgt, dat heet de opname van de gemeente. En meer is er niet. Dieper ga ik er dus nu niet op in, omdat vanaf vers 51 wordt er toch uitgebreid op ingegaan. Het punt is dat de opstandingen, dat valt in drie fasen uiteen. De eersteling Christus, daarna de opstanding van de gemeente, degene die van de Christus zijn. Dat woord de staat er niet, maar in het Grieks staat het er wel. En dat hoef je niet te vertalen, omdat wij het in het Nederlands niet nodig hebben. Maar het punt is dat het Grieks het ook niet nodig heeft. En als het er dus wel staat, de, dan zou je consequent moeten zijn en het mee vertalen. Ik ga het niet herhalen, het is allemaal taal. Maar die van de Christus zijn, en die uitdrukking, de Christus, komt wel vaker voor, niet in onze vertalingen, maar wel in het Grieks. En de theologen zeggen daarvan dat daaronder verstaan moet worden de mystieke Christus. Dan valt het woord de niet eens meer op, hè? De mystieke Christus. En daar bedoelt men mee, want dat moet je ook uitleggen, ik zou niet weten wat het betekent, ze hebben het me verteld. Hè? De mystieke Christus, dat is de Christus, namelijk de Heer Jezus en de gemeente. Dat wil zeggen Christus inclusief zijn lichaam. En zo moet je hem dan hier ook lezen blijkbaar. En waarom ook niet, want dat klopt precies. Hè? En iedereen zijn orde, de eersteling Christus, maar dat is al geweest. Daarna, later dus, die van de Christus zijn, dat wil zeggen het lichaam van Christus, de gemeente. En daarna, en dat gebeurt in verband met, of gewoon in, zijn wederkomst. In verband met zijn wederkomst, ergens een fase daarin. En daarna zal de voltooiing zijn, dat wil zeggen, dan is er nog een keer een opstanding, maar dat is pas op de jongste dag. En die volgorde, ook rangorde eventueel, die orde, kun je net zo goed zeggen, vinden wij dus feitelijk ook in de oudtestamentische voorschriften, want daar vind je de eerstelingen garf in de week van Pascha. 50 later, het is er dus aan verbonden, de eerstelingen broden, die horen daar kennelijk nog bij. Zijn met door 7 weken, dan wel door 50, aan elkaar verbonden. Allebei op de eerste dag der week, dat vinden de zevendedags Adventisten niet prettig, en de Joden al helemaal niet. Maar het is heus de dag na de Sabbat. Heb ik u dat wel eens verteld? Men ziet altijd kans, omdat wij geen Grieks kennen, of we hebben het geleerd op school of waar dan ook, maar dan, wat ken je dan nog, hè? Uit je boekjes, hebben ze uitgevonden dat je de term eerste dag der week, zoals wij die in onze Bijbels tegenkomen, in verband met de opstanding van Christus, dat je die kunt wegvertalen, dat wil zeggen anders kunt vertalen door het te vertalen met de eerste der sabbatten. Daarmee doet men overigens het Grieks geweld aan. Mag dat even terzijde, maar zo redeneert men dus de opstanding van Christus op de eerste dag der week weg. Daar heeft men belang bij, want men wil graag de Sabbat onderhouden, zijnde de zaterdag. Hebben we die nog? Ja. Maar ze hebben altijd verzuimd om deze uitspraken uit Leviticus 23... ik geloof dat het elders ook nog voorkomt in de wet... om die uitdrukkingen weg te redeneren. Het blijft daar toch heus gewoon de dag na de Sabbat. En dat is de eerste dag der week. De oogst is gerelateerd aan de eerste dag der week. In ieder geval de eerstelingen garf en daarna ook de eerstelingen broden. En dan weer terug naar het onderwerp. De eerstelingen garf is het allereerste deel van de oogst. Er staat er ook als gij de oogst van uw land in oogst enzovoorts. Maar dan zult gij een eerstelingen garf en dat moet op die datum. Dat is eigenlijk veel te vroeg. De oogst is dan nog niet rijp, maar met een beetje moeite vind je hier en daar een halm die al rijp is. Je hebt al die van die vroegrijpe dingen, weet u wel. En die worden verzameld en dat is de eerstelingen garf. En daarna heb je de eerstelingen broden op Pinksteren. En de dag daarna, ik weet niet zo gauw waar het staat, maar het staat ergens in een van die voorschriften. De dag daarna begint de oogst. De eigenlijke oogst. En dan heb je dus inderdaad drie. De eerstelingen garf, de eerstelingen broden en dan de oogst als zodanig. En hier vind je precies hetzelfde, de eersteling Christus. Dat is dus een opstanding uit de doden. Daarna die van de Christus zijn, in de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen daarmee de verband houdend. Dat is immers wat in altijd betekent. Hè? Daarmee verband houden. Dat is dus ook een opstanding uit de doden. En daarna krijg je het einde van de opstandingen. En dat is niet een opstanding uit de doden. Dat is een opstanding der doden. En alle drie was uit de dood. Dat zijn de uitdrukkingen. Met andere woorden, die eerste, dat was Christus, dat is dus een eersteling. Omdat de anderen achterblijven. De opstanding van de gemeente is ook een eersteling. Omdat de anderen achterblijven. En dat betekent dat Christus en de gemeente dus hoger in rang zijn dan al het andere. Maar het is ook een goede verklaring van waarom de gemeente al veel eerder opstaat. Dat heeft rechtstreeks van doen met dat eerstgeboorterecht dat aan de gemeente wordt toegeschreven. Niet alleen hier, maar in veel andere schriftplaatsen met heel verschillende termen ook inderdaad. En wat voor de eersteling geldt, is dat de eersteling bestemd is voor de Here. In het Oude Testament onder de Mozaïsche wet moesten eerste vruchten van alles en nog wat, ook van het vee en ook van de mensen trouwens, moest gebracht worden bij de Heer. Nou, in de tabernakel, later in de tempel. In de tempel waren zelfs voorraadkamers waar de eerste vruchten van de oogst verzameld moesten worden. En zelfs bij de herbouw van de tempel na de Babylonische ballingschap wordt daar weer over gesproken, in Nehemia, over die voorraadkamers voor de eerstelingen die daar verzameld moeten worden. Want de eerstelingen zijn bestemd voor de Heer. En voor de tempel dus eigenlijk. En daarmee gewijd aan de dienst aan God. En zo gaat het precies, want de opstanding van de Heer Jezus was opdat hij bestemd zou zijn voor God zelf. En hij werd aangesteld in de dienst van God. En hij verdween dus naar de hemel. Gepromoveerd tot de eigenlijke tempel, tot het heiligdom waar hij is ingegaan. Dat zijn de woorden uit de Hebreeënbrief. Maar waar de gemeente een volk van eerstelingen is, verbonden met Christus de eersteling, ligt daarin dus vast dat ook wij in hemelse positie, roeping en erfenis ontvangen. De hemelse positie van ons als gelovigen ligt vast in dat eerstgeboorterecht van de gemeente. Hebben we die nog? Want de normale gang van zaken is dat een gelovige sterft, hij is een adamiet, hij sterft. En hij wordt, als hij een gelovige is althans, wordt hij opgewekt op de jongste dag. En hij gaat niet naar de hemel. Waarom zou hij naar de hemel gaan? De Bijbel leert dat de mens verbonden is met de aarde, op de aarde hoort te leven, dat de aarde geschapen is opdat de mens daarop wonen zou. En zelfs dat de mens geschapen is opdat hij op de aarde wonen zou. En als je dan één keer eeuwig leven heeft ontvangen op grond van geloof vanuit de genade gods, waar zal je dan leven? Op aarde. Alleen de uitzondering is de eersteling. En die eersteling is Christus, inclusief degene die in Christus zijn. Dat is de gemeente. Want de hemel is niet het hiernamaals. De hemel is weliswaar de plaats waar wij hierna in ieder geval zullen zijn. En waar wij thuis horen. Maar het is niet het hiernamaals. Het hiernamaals is... Nou, wat is het hiernamaals? Ja, de nieuwe schepping gewoon. Ja, twee nieuwe hemelen en één nieuwe aarde. Maar de hemel der hemelen, om zo te zeggen, dat is waar wij thuis horen, dat is niet het hiernamaals. Het is een promotie. Het is een plaats waar wij naartoe gepromoveerd worden, inclusief alles wat bij die hemelse positie hoort, namelijk heerschappij over de aarde. O, had ik u alles opgewezen dat de hemel der hemelen van ouds is, terwijl de twee hemelen en de ene aarde geschapen zijn, dus later, in de beginnen. U weet wel, Genesis 1 vers 1. In de beginnen schiep God hemelen, twee, en één aarde, de aarde. Maar de hemel der hemelen heet de hemel die van ouds is. Die wordt geacht daarvoor al bestaan te hebben. Die is inderdaad dus ook hoger in rang. En vandaar dat vanuit de hemel over de aarde geregeerd wordt. Ook vandaag, al is het dan de duivel die dat doet. Maar voor dat doel wordt hij dan ook op zijn eigen tijd, staat er, te zijner eigen tijd, wordt hij uit de hemel geworpen op aarde en weer te zijner tijd, vervolgens een poosje later wordt hij ook van de aarde verwijderd, nog een etage lager enzovoort. Die dingen hangen met elkaar samen allemaal, hè. Maar wat we hier vinden dus, is drie opstandingen. De een is al geweest, de andere is de opname van de gemeente in de praktijk. En dan heb je nog een opstanding ter jongste dagen. En als ik het zo vertel, dan wacht ik altijd tot iemand roept. Maar we hebben in openbaring hebben we nog een opstanding. Niet op de jongste dag. In het eind van openbaring 20 is dat. Dat van de jongste dag, al staat de term daar niet bij. Maar we hebben iets eerder in openbaring toch heus nog een opstanding. 20 vers 4. Ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. Het staat gewoon en er zaten op dezelfde. Zij zaten op dezelfde en het oordeel werd hun gegeven en ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren. Dan gaat het over doden dus in elk geval, hè. Ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods. En die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden, dat wil zeggen... Zij herleefden, zij ontvingen weer leven. Ze stonden op dus. Zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Maar de overige der doden werden niet weder leven totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Zodat de vraag is, wie zijn dat dan? En meer in bijzonder, en waarom worden ze niet genoemd in 1 Korinthe 15? Of... Het ultradispensationalistische antwoord is als volgt. In de eerste Korinthebrief, dat is een oude brief van de apostel Paulus, een van zijn vroegere brieven, daar wist hij nog niet hoe het met de gemeente was, kende hij de gemeente nog niet. Dat is een vooroordeel, want uit de brief blijkt dat hij dat wel weet, maar goed. En daar heeft men dus belang bij om gemeentelijke waarheid uit de eerste Korinthebrief weg te redeneren. En daar zegt men dus, ja, degene die van Christus zijn in zijn toekomst, dat zijn die lui hier, het openbaring 20. En dan heeft men de opstanding van de gemeente uit in ieder geval 1 Korinthe weggeredeneerd. In de praktijk wordt die helemaal weggeredeneerd, uiteindelijk. Maar daar ga ik het niet over hebben, uiteraard, hè. Maar het punt is eenvoudig dit, dat deze martelaren uit de grote verdrukking, want zo noemen wij ze dan. Deze martelaren uit de grote verdrukking zijn die lui die geloofden in de Heer Jezus Christus, daar ook van getuigd hebben in de dagen van het antichristelijke rijk. Zij hebben dat met de dood moeten bekopen en zij worden opgewekt als de 1000 jaren aanbreken, want daar gaat dit schriftgedeelte over, hè, over de 1000 jaren. Er staat er een keer of 6, 7, geloof ik. Ja. In het eerste deel van Openbaring 20, als die 1000 jaren dan aanbreken en de macht van de antichrist gebroken is en Babel verwoest is en wat het maar was allemaal, dan staan zij op om de 1000 jaren alsnog binnen te gaan. Dat staat er ook. En die beleven ze ook, hè. Zij heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Let op dat er niet staat 1000 jaren, hè. Er staat de 1000 jaren. Want daarmee is het niet een tijdsaanduiding meer, maar de aanduiding van die omstandigheden. In die 1000 jaren waarin Christus regeert en waarin Satan gebonden is. Satan die na die 1000 jaren overigens, vanaf vers 7, weer wordt losgelaten. Over die 1000 jaren gaat het. Zij geloofden daarin, ze waren onderweg daarnaartoe, ze hebben het waarschijnlijk gepredikt en daarom zijn ze gedood geworden, maar van Gods wegen worden ze opgewekt om er alsnog in te gaan. Zij komen daar niet in een verheerlijk lichaam, zij staan niet op uit de dood met een lichaam dat eigenlijk deel uitmaakt van een nieuwe schepping. Zij komen, net als Lazarus en de jongeling van Naïm en het dochtertje van Jairus en wie het maar waren, terug in nog steeds deze oude wereld, die nog minstens 1000 jaren te gaan heeft. En zij gaan dat koninkrijk binnen. En daarom horen ze in het rijtje van 1 Korinthe 15 niet thuis. Ik heb nog zo'n voorbeeld. Als de Heer Jezus overlijdt, dan wordt er melding van gemaakt dat sommigen bij die gelegenheid wederlevend werden. Dat wil zeggen, uit de dood opstonden. Maar ze zijn daarna nog levend gezien geworden na de opstanding van Christus. En het is toch een soort verbijsterend hoe als de Heer sterft, anderen uit de dood opstaan. Want die twee dingen hebben met elkaar eigenlijk niks van doen. Bovendien, als één voor allen sterft, zijn allen gestorven. Het zou logischer geweest zijn als alle mensen meteen meegestorven waren. Maar in plaats daarvan lezen we dat ze opstaan uit de dood. Maar de clou van het verhaal is dat er ook bij staat dat zij na de opstanding van Christus in ieder geval nog levend gezien zijn. Ja, dat is Matthäus 27. Kijk wat er staat is. De Heer gaf de geest, dat is vers 50. En ziet, vers 51, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden. Die begrijp ik. Daar is verband tussen. Niet oorzakelijk, maar typologisch wel. Want later in Hebreeën 10 wordt gezegd dat dit voorhangsel een beeld is van het lichaam van de Heer Jezus. En scheurt. Dat voorhangsel scheurt als de Heer overlijdt. Goed. Maar dan staat er vervolgens. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden, vers 52, en de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen, dat betekent het dus dat ze gelovigen waren en de Heer dienden, gediend hadden, toen ze nog leefden, heiligen, de lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt en uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. Het ongelukkige van deze zinsbouw is dat wij geneigd zijn na zijn opstanding terug te laten slaan op uit de graven uitgegaan zijnde, zodat we ons afvragen of die lui dus, of constateren zelfs dat die lui dus nog tot op de derde dag in hun graf gebleven zijn. Maar dat is niet hoe je het lezen moet. Je moet lezen dat zij uit hun graven uitgegaan zijn en dat zij na zijn opstanding velen zijn verschenen. En inderdaad kwamen in de heilige stad, in Jeruzalem. Zij hebben zich dus duidelijk ook vertoond. Ze zijn waargenomen. Wat er daarna verder met ze gebeurd is, ja, ze zijn weer overleden. Dat lijkt me duidelijk. De jongeling van Nain ook, het dochtertje van Jairus ook, Lazarus ook. Ik heb op 3 plaatsen zijn graf bezocht. En er is nog een 4e ook trouwens. Toen maar weer. Want ze hebben hem ontbonden in factoren ze hebben hier en daar. En een deel van de man hebben ze hier begraven en een andere deel daar. En daar hebben ze weer opgegraven. Daar hebben ze weer een deel ergens anders begraven. Laat maar zitten. Maar toen maar weer. Want dat heeft hier verder niks mee te maken. Ik bedoel, deze lui zijn opgestaan en zijn ook weer gestorven. De vraag is dan vervolgens waar dat nou voor nodig was. Nou ja, misschien was het niet nodig, maar dan is de vraag, wat is de zin dan van? En de zin daarvan is heel gemakkelijk. Zij waren heiligen en dus gelovigen, maar zij stierven in, zij leefden in oud-testamentische tijd, zij stierven in oud-testamentische tijd. Er was nog geen gemeente, want de gemeente begint pas bij de opstanding van Christus, die immers de eersteling is en daarmee ook het hoofd van de gemeente. Zij behoren dus tot de oud-testamentische gelovigen, omdat ze overleden zijn voor de opstanding van Christus. En dat betekent dat zij dus zouden worden opgewekt, want ze zijn heiligen, worden opgewekt op de jongste dag. Hun namen blijken te geschreven te zijn in het boek des levens en ze komen op een nieuwe aarde. Maar als deze heiligen gelovigen waren in de zin van dat ze iets wisten over de prediking van eerst Johannes de Doper en zeker van de Heer Jezus, dan hebben ze geweten van onze tegenwoordige bedeling, want daar werd over gesproken door de Heer. Nou ja, over hoe de zaligheid tot stand zou komen, de Messias zou komen en al dat soort dingen meer, maar ook hoe die zaligheid ergens anders terecht zou komen en hoeveel laatste en eerste zouden zijn en eerste laatste, dat is allemaal gemeentelijke waarheid toch, dat soort zaken. Kortom, dan hebben ze geloofd in en gehoord van en geloofd in gemeentelijke waarheid die binnen afzienbare tijd zou aanbreken, maar doordat zij zwak, ziek of misselijk waren of onder de tram gelopen zijn, maar zoiets. Ik bedoel, ze konden er ook niks aan doen. Ze zijn overleden voor die tijd door menselijke zwakheid, om zo te zeggen, krijgen ze er toch geen deel aan. Maar wat er gebeurd is, ze zijn opgestaan en er is vastgesteld dat ze in ieder geval nog leefden, hoe lang weten we niet, maar dat ze in ieder geval nog leefden na de opstanding van Christus, hetgeen hen dus maakt tot nieuwtestamentische gelovigen, leden van de gemeente. En het gevolg daarvan is dat ze niet in het niet in het dodenrijk zijn en wachten tot de jongste dag, maar ze zijn in de hemel bij de Heer. En wachten op de complete verheerlijking van de gemeente ter gelegenheid van de opname van de gemeente en de zoonstelling van de gemeente. Het maakt hen tot ineens nieuwtestamentische gelovigen. En dat is het verschil. Nou, het punt is, en dat is de argumentatie ook, zij geloven in die dingen die zouden gebeuren, echter ze hebben het niet gehaald, ze zijn voor die tijd overleden. Datzelfde geldt voor die martelaren uit de grote verdrukking. Ze hebben het niet gehaald. Ze zijn met geweld ter dood gebracht. Het was niet eens zwak, ziek of misselijk, maar het was met geweld ter dood gebracht. Juist omdat ze erin geloofden. En voor de gelegenheid worden ze dus opgewekt om alsnog, niet in een verheerlijk lichaam, maar gewoon in hetzelfde lichaam, die 1000 jaren binnen te gaan. En de beide categorieën horen dus in het rijtje van 1 Korinthe 15 niet thuis. Dus het blijft gewoon algemene opstanding ten jongste dagen, daarna voorafgaand de opstanding uit de doden en dus als eersteling van Christus, en daaraan verbonden de opstanding, de opname van de gemeente als gemeente van eerstelingen, als zijn lichaam enzovoorts. En dat moet dus plaatsvinden, logischerwijze, voor het werk van de toekomst van de Zoon des Mensen zal plaatsvinden. Zelfs voordat hij er maar aan begint. Want hoe dan ook, de toekomst van Christus, de wederkomst van Christus, is een verzamelterm voor alles wat God doet, opdat hij zijn koninkrijk op aarde zou vestigen. En het hele punt is dat in die vestiging van dat koninkrijk, in het werk daartoe, de gemeente betrokken zou zijn. Als het gericht zich zet, gaat niet alleen maar die ene zitten, maar dan gaan die duizendmaal duizenden en tienduizendmaal tienduizenden zitten, uit Daniël 7. Op de tronen die daar gesteld zijn waarop het gericht gaat zitten. Ik bedoel, als de Heer zijn werk gaat doen tot openbaring van zijn koninkrijk, dan zullen wij, Colossense 3, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar zijn werk begint niet maar aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat werk begint bij het begin van de 70ste week van Daniël. Want dan begint die klok te lopen, dan gaat de Heer zijn werk aan Israël doen. Beginnend met de nederwerping van Satan, de geest der kracht der dwaling, die geest der leugen, kracht der dwaling die gezonden wordt. Maar dan zijn wij al bij de Heer. En in dat werk, dat de Heer eerst begint aan Juda, dan aan heel Israël en dan aan alle volkeren, in dat werk zullen wij betrokken zijn, ja. Als eerstelingen, als eerstgeborenen, als zonen, als koningen, als priesters, als erfgenamen en hoe dat allemaal maar heten mag. En in al die termen ligt onze hemelse positie besloten. En Hebreeën 12 vat het samen in de uitdrukking: gij zijt gekomen tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. In de zin van ingeschreven, uiteraard. En de rest van, of het laatste deel van 1 Korinthe 15 zegt dan ook: nou ja, wij zouden erven, maar zolang wij vlees en bloed zijn, kunnen wij niet erven. Dat gebeurde met de Heer ook niet. Er moest eerst veranderd worden. En daarom moeten wij eerst veranderd worden. Hoewel we misschien niet alle zullen ontslapen, staat het, zullen we wel degelijk allen veranderd worden. We moeten onsterfelijkheid, onverderfelijkheid aandoen, want het sterfelijke erft de onsterfelijkheid niet en het vergankelijke erft de onvergankelijkheid niet. En dus gaat de opname, zeg maar opstanding dus ook, van de gemeente aan alles vooraf wat van doen heeft met de wederkomst van Christus. Het is eigenlijk de inleiding daartoe, hè. Mijn vader zei dan altijd: het eerste punt op Gods agenda, het eerste punt op zijn plan, zijn agenda, is de opname van de gemeente. En daarna de gemeente verenigd met Christus zal deel hebben in alle activiteiten van Christus. We zullen de Heer danken. Wij danken u, hemelse Vader, dat wij vanavond weer hier mochten zijn om uw woord te openen en onze gedachten mochten bepalen bij onze heiland zelf, die reeds zo lang geleden door u werd opgewekt uit de dood, waardoor u uw beloften in oud-testamentische tijd gedaan, vervuld hebt in beginsel. En we danken u dat we daaruit mogen leven in de wetenschap dat al uw beloften in Christus ja en amen zijn. Wij danken u ook dat wij steeds meer mogen verstaan en leren verstaan hoezeer wij deelgenoot zijn geworden van onze heiland. Dat we niet alleen zijn leven hebben ontvangen door onze wedergeboorte, maar als eerstelingen ook deel hebben gekregen aan elke zegening in Christus in de hemel. We danken u daarom dat we mogen uitzien naar onze zoonstelling in de toekomst, op grond van dat eerstgeboorterecht dat ons deel is geworden. Dat we mogen uitzien naar onze openbaring met Christus als koningen en priesters van dat nieuwe verband, om alsnog uw heerlijkheid te openbaren in een wereld die tot op heden in duisternis gehuld is. En dat is reden te meer, Vader, om u te danken dat we hier mochten zijn, om dat woord te openen dat licht verspreidt en dat schijnt in onze van nature duistere harten. opdat dat licht in onze harten zou schijnen en wij in dat licht zouden wandelen. Als kinderen des lichts en opdat dat licht dat woord ook in onze levens zou vrucht dragen. Daarom brengen we onszelf bij u, opdat uw werk in ons en ook door ons gedaan zou worden nu in het heden en opdat we ook in de toekomst als zonen onze erfenis van u zouden ontvangen, ons loon, en ook dan zouden leven in alle eeuwigheid tot eer van uw naam en tot een betoning van uw genade. Amen.